Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 138 zingen wij het eerste vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En wat er verder volgt, het eerste vers van Psalm 138. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Deuteronomium en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Deuteronomium 6, doch stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 66ste vers: Ik heb mijn mond begeerig opgedaan, ik heb verlangd, geheigd naar uw geboden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Deuteronomium 6. Dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, opdat gij ze doet in het land naar hetwelk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten, opdat gij de Heere uw God vreest om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga, en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als de Heere uw vader God gesproken heeft in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. Gij zult de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in huis zit, als gij op de weg gaat, als gij nederligt en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en ze zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen. En gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heer uw God u zal hebben ingebracht in dat land dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt en uitgehouwen bornputten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en olijfgaarden die gij niet geplant hebt en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, zo wacht u dat gij de Heere niet vergeet die u uit Egypte land uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult de Heere uw God vrezen en hem dienen en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere, uw God, is een ijverig God in het midden van u, dat de toren des Heeren uw schots tegen u niet ontsteken en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw schots vlijtiglijk houden, mits schade zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga en dat gij inkomt en erft het goede land dat de Heere uw vaderen gezworen heeft, om al uw vijanden voor uw aangezicht te verdrijven, gelijk als de Heere gesproken heeft. Wanneer uw zoon u morgen zal vragen, zeggende: wat zijn dat voor getuigenissen en inzettingen en rechten die de Heere onze God u lieden geboden heeft? Zo zult gij tot uw zoon zeggen: wij waren dienstknechten van Farao in Egypte, maar de Heere heeft ons door een sterke hand uit Egypte uitgevoerd. En de Heere gaf tekenen en grote en kwade wonderen in Egypte en aan Farao en aan zijn ganse huis voor onze ogen. En hij voerde ons vandaar uit, opdat hij ons inbracht om ons het land te geven dat hij onze vaderen gezworen had. En de Heere gebood ons te doen al deze inzettingen, om te vrezen de Heere onze God, ons voor altoos ten goede, om ons in het leven te behouden, gelijk het de deze dagen is. En het zal ons gerechtigheid zijn, als we zullen waarnemen te doen al deze geboden voor het aangezicht des Heeren, onze Gods, gelijk als hij ons geboden heeft.
Mensen, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Deuteronomium 6, en daarvan het vierde en het vijfde vers. We hebben Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben, met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Gods eenvoudigheid. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten hoe die eenheid wordt beleden. In de tweede plaats willen we erop letten wat die eenheid vereist. En in de derde plaats willen we erop letten hoe die eenheid wordt geleerd. Dus de tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij Gods één, met de nadruk op één, Gods eenvoudigheid. Een drietal gedachten, hoe die eenheid wordt beleden. Mozes mag dat doen in het vierde vers, als hij zegt, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Een korte belijdenis die van zo grote betekenis is. Onze tweede gedachte, welke eenheid dit vereist, dat vereist ook een eenheid in ons hart. Jongens en meisjes, de Heere wil gediend worden, niet door een dubbel hart, maar door een hart dat hem geheel lief heeft. Kijk maar, zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En onze derde gedachte, hoe die eenheid wordt geleerd. Want dan blijven wij toch zitten met de vraag, ja maar, hoe kan dat nu? En dan willen we graag in onze derde gedachte zien hoe ook in het Nieuwe Testament door de apostelen deze woorden onder het licht worden gesteld. Gemeente, het is inmiddels 2 jaar geleden dat wij samen waren rondom de prediking van de kleurensymboliek. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Vorig jaar hebben wij stilgestaan in een prekenserie bij de antropomorfe eigenschappen. De mensvormige eigenschappen. De Heere daalde laag af en hij vergeleek zich bij eigenschappen zoals wij die hebben. Wat blijven liggen is, dat is de getallensymboliek. Ik heb dat toen bij de kleurensymboliek even aangehaald, dat er in de Bijbel ook een getallensymboliek is. Vorig jaar kon ik daar niet toe komen. Dat heeft ook te maken, denk ik, met persoonlijke voorkeuren. De een heeft soms wat meer met getallen dan dat een ander met getallen heeft. Maar jongens en meisjes, de Heere heeft wat met getallen, met eerbied gezegd. En daarom moeten wij ook wat hebben met getallen, want de Heere spreekt ook door de getallen. In de Bijbel hebben getallen niet alleen een letterlijke waarde, maar soms ook een symbolische waarde. In het Hebreeuws is dat wel heel duidelijk. In het Hebreeuws is het zo dat de letters van het alfabet zijn letters, maar diezelfde letters zijn ook cijfers, worden ook voor cijfers gebruikt. En nu is het zo, er is een Joods instituut, dat is de Kabbala, en die houdt zich daar heel erg mee bezig. Want ieder woord heeft niet alleen een betekenis als woord, maar ieder woord heeft ook een getalswaarde. En men probeert al die getallen met elkaar te verbinden en zo de verborgen boodschap vanuit de Bijbel te ontdekken. Maar u begrijpt dat wij ons daar totaal niet mee bezig gaan houden. Je kunt met getallen ook goochelen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de getallen in Gods woord. Wij willen ons beperken in deze prekenserie tot de hele eenvoudige getalssymboliek in de Bijbel. En gemeente, dan hebben wij allemaal wel eens gehoord dat het getal 7 een bijzonder getal is. Want dat is het getal van de volmaaktheid. Dat heeft een boodschap in zich. Het getal 4 is een bijzonder getal. Dat is het getal van de 4 windstreken. Dat is het getal van de aarde. Het getal, nou vult u maar in. En zo is er ook voor de komende periode genoeg stof om te kijken hoe de Heere zich op deze wijze in zijn woord openbaart. En dan beginnen wij vanmorgen natuurlijk, jongens en meisjes, met het getal 1. En dat is makkelijk, want iedereen kan tot 1 tellen. Is dat zo? Nou, we zullen vanmorgen horen dat wij niet eens tot 1 kunnen tellen. Als je goed luistert vanmorgen, dan zul je begrijpen wat ik daarmee bedoel. Het getal 1 staat in directe verband met God. Wij leren ook, er is maar 1 God. Er is 1 God. Er zijn 2 wegen. Er zijn 3 stukken. Maar er is 1 God. Bij het getal 1 moeten we denken aan onze schepper. En dat is Bijbels. Want dat leert Mozes hier ook in het 4e vers. Als hij zegt, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Deze tekstwoorden, hoewel er niet vaak over gepreekt wordt, maar zijn hele bekende en belangrijke tekstwoorden. Deze tekst wordt wel genoemd het Shema Israël. En waarom wordt dat zo genoemd? Omdat dat de eerste 2 woordjes zijn van de tekst in het Hebreeuws. Shema, dat is hoor, en Israël, dat is natuurlijk Israël. Hoor Israël, Shema Israël, dat is de afkorting van deze tekst. De tekst luidt in het Hebreeuws, Shema Israël, Adonai, zegt de Jood, maar wij zeggen Yahweh. Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. De naam Yahweh komt 2 keer voor. Elohenu, dat betekent onze God. En Echad, dat betekent 1. Een hele korte maar belangrijke belijdenis voor het Joodse volk. De Joodse kinderen leren deze belijdenis al heel vroeg. Dat is een van de eerste dingen die een Jood zijn kinderen leert, zoals wij onze kinderen leren, opent uw mond. En God heb ik lief misschien dat versje, zo leren de Joden hun kinderen deze woorden, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En dat is een tekst die de Jood zijn hele leven blijft herhalen. Het zijn bijna de eerste woordjes. En het zijn de laatste woorden. Als een Jood op zijn sterfbed ligt, dan herhaalt hij deze woorden als het mogelijk is, zo vaak tot hij daarmee de laatste adem uitblaast. De Heere onze God is een enig Heere. Het is de belijdenis van de Jood tussen de wieg en het graf. De Jood staat ermee op. De Jood gaat ermee naar bed. Dit is het ook wat te lezen valt in de mezuza die je vindt aan de Joodse deurpost. Het woordje mezuza betekent deurpost. En aan de Joodse deurposten, daar is een kokertje. En in dat kokertje, daar zit een klein stukje perkament. En op dat stukje perkament, daar staan deze woorden, Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 9, het Shema Israël. De Heere onze God is een enig Heere. En vaak staat op zo'n mezuza de letter Shin. Dat is de eerste letter van de naam van God Shaddai. Dat betekent de Almachtige. God de Almachtige. Dus het hele leven van de Jood is daarvan doortrokken. Hoor Israël. De Heere onze God is een enig Heere. En gemeente, dat is ook onze belijdenis. Dat is onze verbondenheid, zou je kunnen zeggen, met het Joodse volk. Deze God, die enige God, de God van Israël, dat is de God die wij belijden. En de vraag is, neemt dat ook dezelfde plaats in ons leven? De enige, waarachtige God. Daarom is het goed dat we ook vanmorgen deze woorden eens nader overdenken. Hoor Israël, Shema, zegt de Heere, hoor. En dat betekent niet alleen luisteren, maar dat betekent ook op je in laten werken. Besef dat. Dus jongens en meisjes, het volk van Israël krijgt een luisteropdracht. Die krijgen jullie op school ook regelmatig. Bijvoorbeeld later bij een vreemde taal die je moet leren, krijg je een luisteropdracht. Dan moet je heel goed opletten. En dat zegt de Heere hier eigenlijk tegen het volk van Israël. Shema, luister, let heel goed op, laat deze woorden tot je inwerken. Wat is het een wonder dat de Heere nog spreekt tegen het volk van Israël. Dat de Heere zegt, luister. Wat is het een wonder dat de Heere dat doet tegen ons gemeente van morgen. In dit nieuwe seizoen wat we met elkaar ingaan. De Heere geeft luisteropdrachten hier in de kerk en ook thuis. Laat deze woorden op je inwerken. Wij hebben het ernaar gemaakt dat de Heere nooit meer tegen ons zou behoeven spreken. Dat de Heere zich van ons af zou wenden. Maar de Heere spreekt nog. De Heere laat door Mozes zijn woord nog verkondigen. De Heere laat door zijn knechten het woord nog verkondigen. Hoor Israël, de Heere wil dat je luistert. Dat wij onze oren openzetten voor zijn woord. Dat we niet onze vingers in de oren stoppen. Ja, de Heere wil dat we luisteren met ons hart. Dat zullen we vanmiddag horen in de preek. Dan gaat het over het hart. Dus die woorden van deze morgen, die moeten in ons hart komen. En daarom mogen we wel vragen om de opening van ons hart, gemeente, door de Heilige Geest. Hebt u die stem van de Heere wel eens gehoord? Shema. Hoor Israël. Dan is het niet meer de stem van een dominee. Dan is het niet meer het woord van een mens. Maar dan is het de Heere die spreekt met kracht en met majesteit. Hoor Israël, de Heere. Yahweh staat er, of Adonai. Yahweh of Jehovah, de Jood zegt Adonai, want een Jood zal de naam Yahweh niet uitspreken. En waarom doet de Jood dat niet? Omdat dat Gods grootste naam is. Dat is de naam van de hoofdletters. Dat is de naam waarmee de Heere zich aan Mozes heeft geopenbaard bij het braambos. Toen Mozes naar de naam van de Heere vroeg, toen heeft de Heere gezegd, mijn naam is Yahweh. Dat betekent letterlijk, ik zal zijn en ik ben en ik was. Er zitten drie tijden in. De onveranderlijkheid van God. De ik ben die ik ben. En die is hier aan het woord. En over hem gaat het. Over deze God, de Heere. En dan staat er van die Heere, onze God. Wat is wat als je dat mag zeggen. Zoals de dichter van Psalm 48 dat mocht doen. Want deze God is onze God, zegt de dichter. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Onze God. Wie kan dat zeggen? Wie mag dat zeggen? Deze woorden klinken ons denk ik heel bekend in de oren, want het is het begin van de wet. Als de Heer het volk van Israël aanspreekt, dan zegt hij: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Dus gemeente, dat zegt de Heere tegen het hele volk van Israël. Dat zegt de Heere niet alleen tegen de bekeerde mensen. Maar dat zegt de Heere vanwege zijn bemoeienissen met het volk van Israël tot het hele volk van Israël. Ik heb u afgezonderd van Egypteland. Ik ben waard om gediend te worden. Gemeente, dat zegt de Heere vanmorgen ook tegen ons. De wet is gelezen. Ik ben de Heere, uw God. De Heere heeft ons afgezonderd, jongens en meisjes, van de wereld. Wij mogen niet met de wereld meeleven. Wij horen van de wereld niet te zijn. Door de afzondering die de Heere maakte, ook door de doop vanmiddag, heeft de Heere er recht op dat wij hem dienen. De Heere is het waard. Hoor, Israël, luister naar mij, wees mij gehoorzaam. Want luisteren, als iemand echt geluisterd heeft, hoe kun je zien dat iemand geluisterd heeft? Dan gehoorzaamt hij ook. En dat is de opdracht die wij alle krijgen aan het begin van dit nieuwe seizoen, gemeente. Om te luisteren, om te gehoorzamen. De Heere, onze God, Elohenu, Elohim zit daarin. Met het woordje onze daarbij, onze God. Dat is die God die zoveel bemoeienissen gemaakt heeft met dat slavenvolk. Als de Heere zijn handen van dat volk had afgetrokken, dan had Farao van Egypte had dat volk verwoest. Maar de Heere heeft zich daarover in zekere zin ontfermd. En dat legt een verplichting op hen om te gehoorzamen. De Heere, onze God, is een enig Heere. En dan komen we bij dat woordje één, waarom deze woorden vanmorgen tot de tekstwoorden gekozen zijn. Het woordje één, dat is het Hebreeuwse woordje echad. De Heere is één. Eén is de Heere. Het woordje één, dat is een makkelijk woordje. Dat kan een kind zelfs begrijpen. En toch zullen we horen vanmorgen dat woordje één, de symbolische betekenis van dat woordje één, gaat zo diep dat mijn tong eigenlijk te arm is om dat te preken. Daarom heb ik gezegd, wij kunnen nog niet eens tot één tellen. Het werk van de Heilige Geest is nodig om dat woordje één in verhouding tot God te kunnen uitspreken. Echad, wat betekent dat? Ik wil bij drie dingen stilstaan, gemeente. In de eerste plaats het woordje echad, dat is inderdaad gewoon één. Dat betekent nummer één. Dat is de bovenste, dat is de eerste. En zo is God één. God staat op nummer één. God is de machtigste. Je zult zeggen, ja, maar God is er toch maar alleen. Er zijn toch geen andere goden. Je kunt toch niet zeggen dat de Heere op nummer één staat. Maar zo spreekt de Heere daar zelf wel over in zijn woord. Hij vergelijkt zichzelf bij de afgoden. Dat zijn natuurlijk geen echte goden. Maar de Heere laat zien dat hij daar ver bovenuit steekt. En omdat hij de eerste is en zo groot is, kunnen die andere goden niet eens bestaan. Want de Heere is de eeuwige God en er kan er maar één de eeuwige zijn. De Heere is de almachtige God en er kan er maar één de almachtige zijn. En zo zouden we door kunnen gaan, gemeente, als het gaat over Gods eigenschap. Er is maar één God. Dat is artikel 1 van onze belijdenis. Door Guido de Bray opgesteld. Dat er één God is. Een enig, eenvoudig Daar kom ik straks op terug. Een enig, eenvoudig geestelijk wezen. De kanttekening zegt hier, dat is een enig, eeuwig, almachtig, goddelijk wezen. En dat woordje één, dat sluit alle andere goden uit. Dat is eigenlijk tegen het polytheïsme gericht. Jongens en meisjes, de Heere haalde het volk van Israël uit Egypte en in Egypte werden veel goden gediend. En Mozes moest het volk leren, er is maar één God en het volk dat gaat naar Kanaan. En Kanaan had een hele moderne, heidense samenleving waarin heel veel goden gediend werden. En het volk van Israël dat stond in de verleiding om meerdere goden te dienen. Maar ze moesten belijden iedere dag opnieuw. De Heere onze God is een enig Heere. Daarom wordt dat in het Oude Testament zo benadrukt. Omdat alle volken hadden veel goden, meer goden. Maar Israël heeft maar één God. En wij hebben maar één God, gemeente, en dat sluit het bestaan van alle andere goden uit. En die God zegt vanmorgen, hoor Israël, hoor gemeente van Nunspeet, de Heere onze God is een enig Heere. In de tweede plaats betekent echad een eenheid. Ook het woordje één in eenvormig. En eenvormig, dat is het tegenovergestelde van samengesteld. De Heere is niet alleen de enige, maar de Heere is ook één in zijn wezen. De Heere bestaat niet uit verschillende delen. De Heere is niet dubbelzinnig. In de Griekse wereld, jongens en meisjes, heb je de afgod Janus. En de god Janus, daar moet je maar eens een plaatje van opzoeken. Die afgod heeft twee gezichten. Hij heeft een gezicht aan de voorkant en hij heeft een gezicht aan de achterkant. Dat is een god met twee gezichten. En dan is het nu natuurlijk maar afhankelijk, ja, hoe dat deze god je aankijkt, met welk gezicht. Maar mag ik het zo zeggen vanmorgen? De Heere onze God heeft niet twee gezichten. De Heere onze God heeft één gezicht. Hij is echad. Hij is een eenheid. Hij is niet wispelturig. Ja, zult u zeggen, maar de Heere heeft toch heel veel verschillende eigenschappen. Als je bijvoorbeeld denkt aan zijn rechtvaardigheid en zijn genade en barmhartigheid. Dat strijdt toch tegen elkaar, ja. Vaak leggen mensen dat zo uit, ja, alsof die eigenschappen van de Heere tegen elkaar strijden. Maar dit woord laat zien dat de eigenschappen van de Heere één zijn. En dat je nooit zijn barmhartigheid mag uitspelen tegenover zijn genade. En dat je nooit zijn genade mag uitspelen tegenover zijn heiligheid. De Heere onze God is één. In de Heere zijn geen tegenstrijdigheden. In de Heere zijn geen dubbelzinnigheden. In ons mensen wel. Je kunt soms allerlei gevoelens hebben die om voorrang met elkaar strijden. En bij de Heere lijkt dat soms zo te zijn, omdat de Heere zich op een menselijke manier uitdrukt. Maar de Heere onze God is echad. Hij is een eenheid, een volkomen eenheid. Hij is eenvormig. In het catechisatieboekje van Hellebroek wordt dat genoemd enkelvoudig. Dat is een moeilijk woord om dit eigenlijk te zeggen. Enkelvoudig. De Heere onze God is één. Er is nog een derde betekenis. En de derde betekenis is, ja, wij zouden zeggen uniek. Of, dat lijkt op het woordje één, enig. De Heere is een enige God. Zoals de Heere er is, zo is er maar één. Er is niets met hem te vergelijken. Er is niemand met hem te vergelijken. In Psalm 86 daar staat, onder de goden, de afgoden natuurlijk, onder de goden is niemand u gelijk, Heere. en niets in al uw werken. De God van Israël is uniek. Hij is enig. Hij is enig in zijn grootheid. Hij is enig in zijn rechtvaardigheid. Hij is enig in zijn toorn. Hij is enig in zijn genade. Hij is enig in zijn liefde. Zo is er maar één. Er staat in Zacharia 8 vers 23 dat er 10 mannen zullen zijn die de slip, die de jas van een Joodse man zullen aangrijpen. En die tegen die Joodse man zullen zeggen, wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. En deze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de enige God. Zo is er niet een tweede. We zeggen dat ook wel eens tegen elkaar. Een man kan zeggen tegen zijn vrouw of een jongen kan zeggen tegen zijn meisje, zoals jij bent is er maar één. Er kan niemand naast staan. En dat is van de Heere in volmaakte betekenis waar. Zoals hij is, is er maar één. En dan de vraag, jongens en meisjes, kun je tot één tellen? Is dat zo? Is de Heere in jullie leven de enige? Heb je niets naast de Heere? Vervult Hij je hele hart? Als je nog iemand naast de Heere hebt, als je hart ook nog met andere dingen vervuld kan worden, dan kun je niet eens tot één tellen. Want de Heere moet de eerste zijn. De Heere moet de enige zijn. En dat is wat Mozes hier aan het volk leren wil. Hoor Israël, luister toch. En dat moet telkens weer herhaald worden. De profeten hebben dat ook telkens herhaald. De Heere, onze God, is een enige Heere. Dus dat betekent dat wij moeten breken met de afgoden. Er is zoveel wat zich in de plaats van God wil stellen. Er is zoveel wat naast God wil komen. En dat alles, dat mag niet één zijn. Gemeente, dat is een strijd. Om tot één te leren tellen. In verhouding tot God. Daar is genade voor nodig. En ik hoop dat de prediking vandaag mag zijn tot onderwijs, maar ook tot ontdekking. Wat is er dan een schuld? Hoor Israël. De Heere die het u laat verkondigen, de Heere die onderscheid maakt met de wereld, hij is een enig Heer. Er kan niemand naast. Jonge mensen, er is geen keus. Misschien zeg je ja. Ik ben nog aan het kiezen, dominee. Ik weet nog niet wat ik allemaal ga doen. Ik weet niet of ik belijdenis ga doen. Ik weet nog niet welke kerk ik zal gaan. Ik weet nog niet met welk meisje ik trouw. Ik weet nog. Ik heb heel veel keus. Nee, je hebt niet heel veel keus. Je hebt helemaal geen keus. De Heere onze God is een gat. Er is maar één Heere. En die Heere, die doet een beroep op je hart. Die enige God, die zegt vanmorgen bij monden van zijn knecht, hoor, Nunspeet, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Geef niet een deel van je hart aan een ander. Beleid mij als de enige, de eeuwige God. Dat is heel absoluut. Ja, dat is het ook. Maar dat komt omdat er maar één God is. Dat laat geen ruimte voor andere goden. Dat laat geen ruimte voor allerlei gedachten. Monotheïsme, dat is één godendom. Dat leert de Heere het jodendom. En dat leert hij ons, onze eerste gedachte. De eenheid beleden. We gaan naar onze tweede gedachte, welke eenheid dit vereist. Want God is niet alleen één, maar God wil dat wij dat ook zijn. Hij heeft ons in die zin zo geschapen. Hij wil dat wij hem lief hebben, als een eenheid met geheel ons hart. Let op dat woordje ganse wat telkens terugkomt. Ganse hart, ganse ziel en met al uw vermogen. Dus de Heere wil niet God wat en de wereld wat. Dat willen wij. Maar dat wil de Heere helemaal niet. De Heere wil dat wij hem volmaakt dienen. Geheel. Op nummer 1. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben. Daar begint het bij. Dat is het eerste wat deze God van ons vraagt, gemeente. De Heere vraagt liefde. Dat is wonderlijk eigenlijk. Er is geen één koning die dat vraagt. Koning Alexander die spreekt wel het volk toe en die heeft al raad voor het volk. Maar ik heb hem nog nooit horen zeggen tegen het volk van Nederland, wilt u mij lief hebben? Dat kan de koning denk ik ook zo niet eisen. Maar dat vraagt de Heere wel. Hoor Israël, wilt u mij lief hebben? Daar heeft de Heere ook recht op. En waarom heeft hij daar recht op? Omdat hij bemoeienissen heeft gemaakt. Het gebod tot liefde. Dat is eigenlijk de inhoud van de wet. Veel mensen maken van de wet een lijstje met regels. Maar de hoofdsom van de wet is liefde. En als je zondigt, dan is dat een gebrek aan liefde. En hier in onze eerste gedachte gaat, of in deze eerste tekst gaat het eigenlijk vooral over de eerste tafel van de wet. De Heere eist liefde. Liefde tot hem, tot zijn persoon. Liefde tot zijn dienst, liefde tot zijn naam, liefde tot zijn dag. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Dat is het eerste. De Heer Jezus heeft dat geleerd. Dat is het eerste en het grote gebod. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met alle kracht. En het tweede daaraan gelijk is, uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Heere vraagt liefde. Geen wetticisme. De Heere vraagt niet of wij zijn geboden met een koud hart bewaren en bij onze kinderen naar binnen timmeren. Waardoor, als er al liefde zou zijn voor de dienst des Heeren, die liefde uitgedoofd wordt. Dat vraagt de Heere niet. Maar de Heere vraagt liefde. Tot hem, tot zijn dienst, tot zijn dag. En de vraag is, brengen wij dat in de praktijk, gemeente? Staat de Heere nou werkelijk op nummer 1 in ons hart? Is het nou waar geworden voor ons, wie heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Ik denk als we heel eerlijk moeten zijn, dat we moeten zeggen, dominee, van nature is dat niet het geval. En als u denkt dat het geval is, dan hoop ik dat de Heere u ontdekkende genade geeft. En dan zie je dat de Heere op nummer 10 staat, of op nummer 20, of op nummer 100. God is best, maar wij houden hem voor het lest, voor het laatste, onder aan het rijtje. En de Heere zegt bij monden van Mozes, hoor Israël, Yahweh is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart. En het hart, dan moet je niet denken aan ons hart zoals we dat hier dragen. Hoewel het Griekse woord voor hart is cardio. Dat kom je in het ziekenhuis ook tegen, de cardioloog. Maar in de Bijbel betekent het woordje hart de zetel van je wil. Daar komt alles uit voort, de zetel van je gevoel. Gij zult de Heere uw God lief hebben tot in de diepste verborgenheden van je bestaan. Dus niet alleen naar de kerk komen, ja, omdat de mensen anders merken dat je niet meer komt. Maar naar de kerk komen omdat je Gods dienst zo lief hebt en niet missen kunt. Omdat dat je hart vervult. en met uw ganse ziel. In het Hebreeuws staat hier het woordje nefesh. En wat betekent nefesh precies? Dat is, in het Nederlands wordt het vaak vertaald met ziel, maar eigenlijk betekent het je hele persoonlijkheid. Je ziel, dat is het allesbepalende van iemands bestaan. Dat zegt de Heere hier, dat we hem lief moeten hebben met ons gehele leven. Met wie je bent, met je hele bestaan moet daarvan doortrokken zijn. Dus dat is niet alleen op de zondag, maar de hele week. En dat is niet alleen met je hoofd, maar met je hele leven, met je hele denken. Zo moet het aan ons te zien zijn. En gij zult de Heere lief hebben met al uw vermogen. Uw vermogen. In het Grieks staat daar het woordje, in het Hebreeuws staat daar het woordje me'oot. En me'oot, dat betekent eigenlijk het Griekse dynamis. En dynamis, dat betekent krachten. Al je krachten, al je vermogens, al je inspanningen. Je moet de Heere lief hebben, jongens en meisjes, heel praktisch met je handen. Je moet de Heere lief hebben met je voeten. Je moet de Heere lief hebben met je geld. Je moet de Heere lief hebben met je, met alles wat je in kan zetten voor de dienst des Heeren. Dat moet je daarvoor inzetten. Dat is eigenlijk wat het betekent. Al uw vermogen, alles wat je aan kunt wenden. Fysiek en stoffelijk en hoe dan ook. Nou, dat gaat wel heel ver. Ja, dat gaat zeker ver. Maar zo wil de Heere gediend worden. Want de Heere eist eenheid in ons leven, in ons hart. De Heere Jezus heeft deze woorden ook aangehaald. De Heere Jezus breidt het zelfs nog uit. Hij zegt, gij zult de Heere lief hebben en dan voegt hij toe het woordje verstand. En ik denk dat het woordje verstand eigenlijk hier in het woordje hart zit. Want de hart is ook het zetel van het verstand. Dus je moet God lief hebben, gemeente, met je hele wezen. En als ik dat nou concreet mag vragen, dan zeg ik, ja, heb je genoeg aan God? Probeert u daar nou eens een antwoord op te geven. Hebt u genoeg aan God? Bent u vol van God? Is dat nou het allesbeslissende in je leven geworden? Of heb je nog allerlei mensen, allerlei verlangens naast God? Dat wil de Heere niet. De Heere onze God is echad. Als wij naast God iets hebben, in plaats van God iets hebben, dat is afgoderij. Zondag van de Heidelbergse Catechismus over het eerste gebod legt het zo uit als afgoderij. Dat is in de plaats van God iets verzinnen of naast hem iets verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen stelt. En toen wij geschapen werden, jongens en meisjes, toen kon dat. En toch, Adam en Eva hadden elkaar, maar dat stond niet in de weg. De Heere was de hoogste plaats van hun leven. De Heere vervulde hun hele hart. En nu zijn wij gevallen mensenkinderen en we kunnen dat niet meer. We zijn vol met zonde, we zijn vol met onszelf, ego. Ons hele hart is vol met ego, met onszelf. En u zegt de Heere, dat ego moet weg, daar moet ik voor in de plaats. De Heere zet een grote streep door onze ego. En de Heere zegt, ik ben één. En dat kunnen we niet meer, dat willen we niet meer. En u laat de Heere dat nog verkondigen, gemeente, als zij zegt, hoor Israël, luister toch naar mij. Ben ik het dan niet waard? Heb ik u niet onderscheiden van deze wereld? Waarom verzint u zoveel naast mij? Waarom laat u zich leiden door zoveel raadgevers buiten mij? Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Onmogelijk. Maar dan was ik iets moois. Nou las ik, je kunt deze woorden zien als een eis. Je kunt deze woorden ook zien als een belofte. De Heere onze God is een enig Heere. Gij zult de Heere uw God lief hebben. Nou, dat is nog maar een misschientje, zult u zeggen. Dat zullen. Dat is nog maar afhankelijk wat ik ervan terecht breng. Nee, dat is niet afhankelijk van wat ik ervan terecht breng. Dit is ook een belofte van het genadeverbond. De Heere zegt, gij zult mij lief hebben. Met andere woorden, zal ik voor zorgen dat dat gaat gebeuren. En dat is nou een bemoedigend woord, gemeente, voor die mensen. Die moeten inleven dat ze zo dubbel zijn, dat ze twee gezichten hebben, dat er zoveel verdeeldheid is in hun eigen hart. Dat ze 's morgens tegen de Heere zeggen, ik zal u lief hebben vandaag en u dienen. En dat ze 's avonds moeten zeggen, ik heb er helemaal niks van terecht gebracht. En Heer, ik heb het geprobeerd met al mijn krachten om u te dienen, maar het mislukt altijd. En wat ligt er dan in deze woorden? Ook een troost als de Heer zegt tegen het wezen van het volk Israël, gij zult mij lief hebben. Zal ik voor zorgen. Hoe dan? Onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 135 en daarvan het tweede en het derde vers. God is goed. Looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En het derde, God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goon. 135 vers 2 en 3. Onze derde gedachte, hoe die eenheid wordt geleerd. Want deze tekst staat natuurlijk niet los op zichzelf. Deze tekst maakt deel uit van de Bijbel. Van het Oude Testament en van het Nieuwe Testament. En wat is het nou jammer dat de Joden het Nieuwe Testament aan de kant schuiven. Want In het Nieuwe Testament, daar komt het Oude Testament tot volle openbaring. En dan zie je dat zo'n woord uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament ook veel wordt aangehaald. En het opmerkelijke is dat voor de Joden de eenheid van God de drievuldigheid uitsluit. De Joden loochenen de drie-eenheid. Ze zeggen, er is maar één God. En dat is ook waarom ik me met het Joodse volk verbonden weet. Want dat zeg ik ook, jongens en meisjes. Er is maar één God. Dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar die ene God, die openbaart zich in de Bijbel ook als de drie-enige God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie-een, daar zit het woordje één ook in. Dat is niet strijdig met de eenheid van God. En misschien is het wel juist zo dat we in die drie-eenheid een prachtig bewijs vinden van de eenheid van God. Onze God is echad. Onze God is ongedeeld. Kijk, bij mensen is het zo, als mensen samen iets moeten doen, dan kunnen ze het poosje eens zijn, maar soms dan raken ze het hopeloos oneens met elkaar en dan scheiden de wegen. En in een huwelijk mag je verwachten dat dat anders is, want man en vrouw zijn één, zegt men. En toch, ja, het is waar, man en vrouw die zijn het natuurlijk op heel veel punten met elkaar eens. Hopelijk, gelukkig wel. Maar ja, één, altijd één in je denken. Ook al heb je vrouw nog zo lief of je man nog zo lief. Altijd één in je denken, één in je behoeften, in je begeerten. Maar je voelt wel die eenheid, die kent ook weer zijn grenzen. Het is geen volkomen eenheid. Maar bij God is sprake van een volkomen eenheid. Wat de Vader wil, dat wil de Zoon. En wat de Zoon wil, dat wil de Heilige Geest. Er is nooit verdeeldheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Deze drie onderscheiden personen zouden nooit zo samen kunnen werken als God niet echad was. Als God niet een eenheid was. Als die drie personen niet dezelfde wezenseigenschappen hadden, gemeente. Dan kon dat niet. Dat is een bewijs juist van de eenheid van God. En wat dan heel mooi is, als je gaat zoeken in het Nieuwe Testament naar woorden waar deze tekst letterlijk of bijna letterlijk wordt aangehaald. Dan zal ik drie voorbeelden geven uit de profetieën van, of uit de brieven van de apostel Paulus. En dan zult u zien dat Paulus voortdurend een verbinding legt tussen die ene God en de middelaar, de Heere Jezus Christus. Kijk maar in 1 Timotheüs 2 vers 5, daar zegt Paulus, want er is één God. Deuteronomium 6 vers 4. Want er is één God. En dan zegt hij er in één adem achteraan. En er is ook één middelaar. Gods en der mensen. De mens Jezus Christus. Ik denk aan 1 Korinthe 8 vers 6. Daar schrijft hij aan de gemeente van Korinthe. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Gelijk er vele goden en vele heren zijn. Nochtans hebben wij maar één God. De Vader, uit welke alle dingen zijn. En wij tot hem. En dan zegt hij er in één adem achteraan. En ook maar één Heere Jezus Christus. Door welke alle dingen zijn en wij door hem. En nog een derde bewijs, ik denk aan Efeze 4, waar Paulus zegt, er is één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Dus die eenheid van God, die sluit de eenheid, die sluit de drieheid niet uit, die sluit het middelaarschap van de Heere Jezus niet uit. Sterker nog, die eenheid van God, die kan alleen maar door hem beleefd worden. Die kan alleen maar door hem gekend worden. De apostel Johannes schrijft daarvan: niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Dus de Heere Jezus ligt in de schoot van zijn vader. En als er één is, jongens en meisjes, die zijn vader kent, dan is het de Heere Jezus. Die heeft hem ons verklaard. Letterlijk staat er, die heeft het ons geëxegetiseerd. Die heeft het ons uitgelegd. Die heeft ons uitgelegd wie de drie enige God is. Die heeft ons uitgelegd wie de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is. God heeft zijn Zoon naar deze aarde gezonden om zichzelf bekend te maken. Anders hadden wij het nooit geweten. De Heere Jezus is hier op deze aarde het sprekende voorbeeld van zijn vader geweest. Herinnert u zich maar de woorden die hij spreekt tot zijn discipelen als hij zegt: die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. U moet geen groot verschil denken, mijn discipelen, tussen mij en tussen de vader. Want hij zegt in het hoge priesterlijke gebed: ik en de vader zijn één. Er is een eenheid tussen God de Vader en God de Zoon. En in de Zoon, zou je kunnen zeggen, is de Vader op bezoek gekomen bij de mensen. De Zoon die onder ons heeft getabernakeld, dat is de geliefde Zoon van de Vader, van wie de Vader heeft gezegd: hoort hem. En het is de Zoon die onderwijzen kan wie de Vader is. En het is de Zoon die de wil van God heeft gedaan in zijn ganse leven. Hij heeft het recht van zijn Vader bevredigd. Hij heeft de drinkbeker van zijn Vader gedronken. Als er één geweest is voor wie de Heere Echad was, dan is het de Zoon geweest. Hij draagt trouwens dezelfde naam, hij is ook Jehovah. En hij heeft de deugden van zijn vader op nummer 1 gesteld. Hij heeft het recht van zijn vader voldaan. En zijn naam is Immanuel. En Immanuel betekent God met ons. Hij is de schakel tussen die God van Abraham, Isaac en Jacob en een verloren mensenkind. Hij is de middelaar van het verbond. En het genadeverbond, dat is de enige weggemeente waarin God gemeenschap kan hebben met een zondaar. En hoe krijg je daar nou deel aan? Door de Heilige Geest, die hetzelfde wil wat de Vader wil, die hetzelfde wil wat de Zoon wil, die uitgaat van de Vader en de Zoon. Er is geen strijd tussen wat de Heilige Geest wil en wat de Zoon wil. Onze God is één. En dat is die drie enige God van wie we vanmiddag de namen mogen uitspreken over de hoofden van 8 kindertjes die gedoopt worden. Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. En in die drie namen van Elohim, daar ligt de zaligheid van de ganse kerk in opgesloten. En nou is de vraag, de hele persoonlijke vraag van morgen, gemeente, dat is: is hij nou ook uw God? Mag u nou zeggen met de dichter van 48, want deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. In zekere zin is hij uw God. Een voorrecht, jongens en meisjes, als je gedoopt bent. De Heere heeft je afgezonderd. In zekere zin, in uitwendige zin, is deze God onze God. Zeker. Hij is de God van het hele volk van Israël. Hij is de God die bemoeienissen gemaakt heeft met ons allen wat dat betreft. Er staat in het doopformulier dat hij zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan ons allen bewezen heeft. Dus de Heere kan tegen ons zeggen, ik heb als een vader voor u gezorgd. Gemeente van Nunspeet. Ik heb als een vader voor u gezorgd. Maar stond ik nou ook in uw leven op nummer 1? Is hij wezenlijk uw God geworden? En dan leert de Heere zijn kinderen dat dat van onze kant nou nooit meer kan. In de tweede gedachte ging het over de wet. De eis tot liefde. En waarom heeft de Heere zijn wet gegeven? Als een kenbron van onze ellende. Hebt u die ellende ingelijfd? Nou, zo'n afstand is tussen God, deze God en tussen ons, dat ik hem van onze kant nooit meer bereiken kan. Maar deze wet is ook gegeven tot een, als een tuchtmeester tot Christus. Dat we de zaligheid buiten onszelf zouden zoeken. En deze wet is ook gegeven als een regel der dankbaarheid. Alleen in Christus kan er herstel zijn met deze God. Waarom? Omdat Christus heeft God volkomen gediend. Voor hem was het geen vraag, de Vader was nummer 1. De Vader was ook de enige. En als zijn discipelen probeerden om hem daarvan af te trekken, dan koos hij de kant van zijn Vader en niet de kant van zijn discipelen. Want zijn Vader was 1. En omdat hij die enige God volmaakt heeft gediend, daarom is er ook alleen in hem een weg terug. Er is 1 God. Er is ook 1 middelaar. En alleen in die ene middelaar kan die eenheid hersteld worden. Kan dat gebod volmaakt worden in ons leven. En buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Gemeente, ik hoop dat de prediking van vanmorgen daartoe mag dienen, dat u buiten Christus geen rust meer vindt. Want voor deze God, die zo absoluut denkt, als ik het zo mag zeggen, zult u buiten Christus nooit geschikt zijn. Maar u hebt het ervaren, kinderen des Heren, in hem. In hem, in Christus Jezus, vindt u alles. En moet de Heren dan vanmorgen niet zeggen, er zijn misschien tijden geweest dat hij nummer 1 was in uw leven. Nou, hoe is het nu? Blijft dat altijd zo? Misschien moet de Heere wel zeggen, dit heb ik tegen u. Dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. En dan hoop ik dat de prediking, hoor Israël, hoor ook kinderen van God vanmorgen. De Heere onze God is een enige Heere, dat je alles weer eens kwijt mag raken buiten deze God. Om vol te mogen worden van God. Want in hem is alles. Amen.